Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, het geduld werd een beetje op de proef gesteld, maar we zijn er nu toch met de nodige vertraging. Chris, ik zie jou half in beeld en je hebt net je zoontjes even gesommeerd je niet te storen, dus je bent ook klaar voor, hè?
Ja, maar ja, als je ze een telefoon geeft met TikTok erop, dan komt het helemaal goed. Dan zijn ze muisstil. Ja. Dan zijn het net van die sluipmoordenaars.
Ja, en dit appartement trouwens, heb je dat zelf ingericht of is dat de hand van iemand anders? Want ik hoorde dat sommige mensen het wat te chic vinden.
Ja, je lult ik gewoon echt. Ja, je klapt ook echt alles eruit. Ja. Ja, dat heb ik ook vernomen, ja. Ja. Ik vond het iets te chic, ja. Maar ik begrijp het ook niet. Maar ja, het is wat het is. Laten we het niet over hebben. Laten we het gezellig houden.
Ja, maar. Precies. Ja, het is dinsdag, dus we moeten nog even graven in ons geheugen. Na de race van zondag en de sprintrace van zaterdag. Ja, laten we gewoon even het belangrijkste van de race erbij pakken. Ik denk toch dat de slijtage van de banden was van Max Verstappen.
Maar hoezo gaan we de sprintrace niet doen met z'n tweeën? Hoe doen we dat? Laten we eerst even over die sprintrace beginnen. Want daar was weer echt het behoorlijk wat gaande weer.
Dit hadden we ook in Silverstone. Je wilde de kwalificatie op vrijdag dan niet meenemen, wel de sprintrace.
Ja, nou ja, de kwalificatie, daar deed gewoon Red Bull gewoon weer eigenlijk verrassend goed. Maar er kwam ook natuurlijk dat de circuit met veel lange rechte stukken. En dan wat meer high-speed corners, waar de Red Bull ietsje dichter sowieso altijd bij de Ferrari staat. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat Ferrari daar nog wel wat had kunnen laten zien. Want je hebt toch wat sectors, weet je wel, zoals bijvoorbeeld die middensector, die sector 2, waar Ferrari sterk is. Ja. Maar toch had gewoon Max het goed voor elkaar. Blijkbaar hadden ze daar gewoon het juiste window van de banden op temperatuur te krijgen. En ligt de auto qua setup, hè, natuurlijk al die jaren ervoor dat ze gewonnen hebben, is natuurlijk een makkelijke uitgangspositie. En natuurlijk die training die Ferrari mist, hè, die tweede training, die is toch wel belangrijk naar zo'n qualifying toe. Merk je dat Red Bull een beetje die voorsprong had. Dat natuurlijk al die jaren ervoor dat Max die race gewonnen had. Dus en zowel dat de baan goed ligt voor Max. En de tweede is natuurlijk dat ze natuurlijk de ervaring hadden al met de setup. Dat je dan sneller op speed bent. Ja. Op snelheid bent als die Ferraris.
Maar verschillen waren natuurlijk minimaal, hè? Leclerc en Sainz zaten binnen een tiende.
Ja, maar als je gaat kijken natuurlijk voor die twee. Als je gaat kijken normaliter naar al die Grand Prix daarvoor. En dan zie je toch altijd dat Ferrari, weet je wel, echt die opbouw goed doet, weet je wel, naar die qualifying toe. En je merkt er nu, omdat het allemaal zo dicht bij elkaar zit, en dan met de ervaring van Max en de ervaring natuurlijk met de setup, dat ze dan net even dat kleine stukje voor hadden op Red Bull. En dat, of tenminste, op Ferrari. En dat is natuurlijk wel fijn om te zien dat het ook wel eens een keer wel kan lukken. Natuurlijk voor Red Bull om weer die pole position te behalen.
Ja, dan de sprintrace. Dan heb je natuurlijk weer genoten van de vechtende Ferraris, hè?
Nou ja, het is echt. Het is, voor mij is het. Kijk, aan de ene kant vind ik dat Binotto wel redelijk het goed oplost in de pers. Hè? Dat hij zegt van oké, luister eens, wij zijn hier met het kampioenschap bezig. Natuurlijk het wereldkampioenschap gewoon voor de brand Ferrari, hè, voor het team naar binnen te halen, het constructeurskampioenschap, ja, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant, weet je wel, ze hebben zoveel punten verloren met Leclerc. En ik begrijp dat iedereen zegt, ja, maar Max is ook uitgevallen en die heeft ook heel veel kostbare punten gehad. Oké, maar dat was echt een technisch probleem, hè, waar Max uitgevallen is. En dat had Leclerc ook. Maar Leclerc heeft nog eens een keer extra straf gehad. Gewoon echt met domme tactieken. Weet je, strategie. Ga zo maar door. Ik bedoel, neem maar alleen al Monaco. Je bent leidende. Ja, ze verkloot het zo gigantisch, weet je wel. En Perez had natuurlijk wel de mogelijkheid. Hè, of Red Bull zijn had de mogelijkheid natuurlijk met Perez natuurlijk. een beetje te prikken en te kijken. En de opdrogende baan natuurlijk. Het was een beetje tricky. En daarna is het risico met Perez. En natuurlijk niet met de kampioenschap leider Max. Maar ik vind gewoon dat persoonlijk dat gewoon Ferrari, vooral Leclerc, zoveel pech heeft gehad. Dat zie je ook terug in de punten. En ik weet wel dat Max, als hij eenmaal op de baan blijft, dat hij ook echt scoort. En dat is ook natuurlijk fantastisch. Maar we willen eigenlijk met z'n allen ook gewoon een strijd hebben het hele seizoen door. Tot en met de laatste 2-3 races voor het kampioenschap, lijkt mij. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar dat maakt het wel het leukste en spannendste voor ons.
Ja, dat is voor de neutrale fan natuurlijk wat je wil zien. Het zal nooit zo spannend zijn, denk ik, als vorig seizoen. Ook met alles erbij. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, je wilt toch wel een goed sterk gevecht. En ik hoop eigenlijk voor de toekomst dat Mercedes er ook weer bij komt. Dat je 3 teams hebt die strijden om de zegen. Dat is natuurlijk waar de sport naartoe wil.
Nou ja, dat weet je nog niet. Want die strijd op dit moment, als je gaat kijken naar de 2 auto's, de Red Bull en de Ferrari, zijn ze heel erg gewaagd aan elkaar. Het probleem van dit weekend is dat de Red Bull, als het eenmaal geregend heeft en de baan is weer schoon, is dat zij dus meer problemen hebben gehad met de banden als dat Ferrari heeft gehad. En als je teruggaat naar Miami, was het juist weer andersom. Als er dus meer rubber op de baan komt, zie je dat die Red Bull dus stabieler wordt, dat die wat beter wordt, hè, en dat die constanter is en dat gewoon op de long run, hè, dus de, zeg maar de lange afstand, zeg maar de meerdere rondjes door de race heen, zie je dat de Red Bull weer sterker is als de Ferrari. Hè. En je zag dat de Ferrari als een soort plump pudding in elkaar zakte bij ronde 9 of ronde 10 in Miami en dat Max er gewoon zo voorbij reed. Dus dat is wel mooi om te zien. Dus je ziet echt wel weer, net zoals vorig jaar, de 2 verschillende karakterieken van auto's, de Mercedes en de Red Bull, je ziet dat die 2 compleet andere sectoren sneller van elkaar zijn. Hè? De high downforce ligt weer bij Ferrari, wat vroeger vorig jaar bij de Red Bull lag, hè, tegen Lewis Hamilton. En de high speed is nu weer bij de Red Bull, wat vroeger bij de Mercedes was, zeg maar, vorig jaar. Dus het is wel leuk om dat te zien, dat die switch is gekomen, dat Red Bull eigenlijk meer naar die kant is gegaan met de auto in plaats van waar ze vorig jaar waren.
Ja, dus die slijtage bij Verstappen op zondag, die wijd je eigenlijk aan de regenbui zondagochtend. Dat de baan weer groen was. Of komt het ook omdat ze in zo'n sprintweekend kun je natuurlijk na de vrijdag niet zoveel meer veranderen aan je auto. Eigenlijk niks meer. Dat je misschien de setup van dat die niet goed is. Want op zaterdag merkte hij dat Verstappen ook al rapporteerde dat hij wat last van zijn banden kreeg aan het einde van zijn stint.
Ja, maar ja, ten eerste had natuurlijk Ferrari weer gigantisch stom gespeeld, naar mijn inzien. Hè. Ik bedoel, ik zit daar niet aan de pitmuur en ik ben ook niet de teamprincipal van Ferrari. Maar als je 2 coureurs zo laat vechten in het begin van de race, ten eerste vragen ze allebei heel veel van de banden.
Ja.
Ja, ten tweede geven ze Max de voorsprong dat ze niet in die DRS kunnen aansluiten, wat natuurlijk wel fijn is, want dan kan je de aansluiting houden. Ja, en ten derde neem je superveel risico. Dat is met z'n tweeën ervan afgaan. Dan heb je gewoon 0 punten met weer als team zijnde. En dan start je gewoon op de zaterdag achteraan. Of de zondagrace natuurlijk achteraan. Dus ik begrijp gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Aan de andere kant, weet je wel, ja, je moet ze wel weer alle respect geven die er is. Dat ze hun coureurs echt laten racen. En dat ze nog niet gekozen hebben voor Leclerc boven Sainz. En aan de andere kant, ik hoop nu wel dat ze echt gewoon een keer wakker gaan worden. En dat ze zeggen van, oké, luister, we moeten er nu echt voor eentje gaan kiezen. En daar Sainz gewoon continu zorgen dat hij erachter blijft. En dat hij ook Leclerc nu gaat steunen om zoveel mogelijk punten weg te scoren. Punten te scoren en punten weg te halen voor Max of Perez als ze geen goed weekend hebben gehad. Maar het grootste probleem was eigenlijk, is dat de circuits waar juist Ferrari oppermachtig was, daar hebben ze het echt gewoon echt verkloot. Daar hebben ze echt alle punten laten liggen. En een circuit, en dat zie je wel, is het grappige eigenlijk, wat helemaal naar Red Bull moet gaan en Max, ja, hebben ze dit weekend ook laten liggen, Red Bull. Dus dat is wel, weet je, ik ging naar een weekend toe waar ik wist van, oké, Red Bull zou hier oppermachtig moeten zijn. Hè? Lange rechte stukken, high speed, een paar high speed corners, hè? Dat is appeltje eitje. En je ziet dus bijvoorbeeld dat Ferrari met de winsten vandoor gaat. Ja, en hetzelfde. Ja, dat heb je ook met andere races gehad. Is dat je in één keer circuit ziet waar je dacht van oké, dat is voor de Ferrari. Ja, en die hadden het gewoon helemaal verkloot.
Ja, oftewel er is geen pijl op te trekken.
Nou, wel qua performance, maar dan qua dus geluk hebben aan je zijde. Ja, en perfectionisme uitvoeren zoals een team zijn. Hè. Dan zie je dus hoeveel factoren een grote rol spelen om juist dat resultaat te boeken. Dat het dus gewoon, dat dat Formule 1 is en dat je dus nooit die controle hebt. Dus het kan nog zo overduidelijk zijn dat een team oppermachtig is en dat ze de beste auto hebben voor dat circuit. Maar ja, als de prestatie er niet komt, ja, dan zie je dus dat het in één keer helemaal om kan slaan.
Ja, ja. Maar het was natuurlijk, de voorsprong van Verstappen was of is toch ook een beetje vertekend als je gewoon puur naar de verhoudingen kijkt. Want ik denk dat in meer weekenden dit jaar Ferrari de beste auto had, dan, of de betere auto had ten opzichte van Red Bull. En ze hebben het, wat je zegt, zelf een paar keer verkloot. Verstappen heeft een paar geweldige races gereden. Dus ik heb alleen nog wel een beetje zoiets van bij Ferrari, die betrouwbaarheid en de kalmte die soms een beetje ontbreekt. Dat vind ik nog wel een dingetje. Je ziet nu Sainz die natuurlijk uitvalt. Dat scheelt weer een paar punten voor Verstappen. Want die was anders al derde geëindigd natuurlijk, normaal gesproken.
Ja, maar Verstappen heeft alleen... Ik bedoel, iedereen staat continu erbij stil. Is dat Max zoveel pech heeft gehad in het begin van het seizoen. En dat klopt ook. Maar die pech, die geldt hetzelfde voor Leclerc. Maar dan heb je nog eens een keer bij Ferrari al dit soort domme fouten met strategie, ja, en met andere dingen. En dat is waar wat een nekbottle is, waar echt de problemen komen van Ferrari, is dat ze het gewoon niet onder controle hebben. En als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de zaterdagrace, als ik daarna terugkijk, of die sprintrace, dan zie ik bijvoorbeeld een Leclerc die wel aan het eind van de race aan kan zetten, en ook een Sainz richting Verstappen. Maar Ferrari heeft natuurlijk nog steeds niet de data of Verstappen echt die banden, of dat die echt zijn race aan het controleren is. Ja. Of dat echt die snelheidsverschil is. Dus voor mij was zondag ook gewoon een verrassing. Waar gewoon Red Bull gewoon, ja, echt faalde. Vergelijkbaar met Ferrari. Ferrari was gewoon eenmaal de betere auto. En vooral op de harde band. Je merkt gewoon dat Ferrari eigenlijk zo snel mogelijk die mediumband bij de meeste circuits wil vermijden. Ja, en zo snel mogelijk naar de harde of naar de zachte band wil gaan. En hier was het juist eigenlijk dat het verrassend was dat ze zo goed deden op de mediumband. En ik denk dat het te maken heeft gehad dat het circuit nog echt zo groen was. Weet je, dat het geregend had. En dat, daardoor dan meer slijtage kwam bij Red Bull.
Ja. Ja, ik kreeg nog wat vragen over of Max bij die laatste stop, bij die virtual safety car, naar het stilvallen van Sainz, niet op de softs had moeten gaan. Maar ja, hij pakte toen natuurlijk nog een vers setje mediums, want hij had geen vers setje rood meer. Of had jij toch gezegd van pak dan een gebruikt setje rood?
Ja en nee, want ik bedoel, een zacht setje, maar dat ligt er natuurlijk aan. Kijk, zij hebben veel meer data. Het ligt er gewoon aan hoe hard je gepusht hebt op die zachte band. En als je heel hard gepusht hebt op die zachte band en je bent over een bepaalde temperatuur heen gegaan, dan wil dat setje eigenlijk niet meer gebruiken. He, dus als je hem echt overdrived hebt, weet je wel, die set. Maar als je een setje hebt die eigenlijk gescrupt is, ja, dat kan eigenlijk ook niet zoveel fout. Maar de vraag is natuurlijk, als je al met een medium band hebt het gevoel van, oké, dit is net kielen, ja, dan is het zacht dus natuurlijk wel heel moeilijk voor die 11 rondjes om echt elke ronde keihard te pushen. En dan ga je voor de medium, ga je echt voor safe. En ze hadden ook nou eenmaal die snelheid te pakken, die sneller was als Max. Ja, ja. Dan neem je geen risico. Dus op dat opzicht deden ze dit weekend qua strategie.
Nee, maar ik bedoel, hadden Verstappen die niet moeten pakken vanuit P2.
Nee, daar kon de auto niet aan. Dat had hij niet voor elkaar gehad.
Het was natuurlijk een virtual safety car, jouw favoriete onderdeel in de Formule 1. Maar als het de safety car was geweest, ik weet wel alles dan. Want Verstappen ging op die laatste set medium misschien eigenlijk wel weer goed. Dan is de auto natuurlijk ook lichter. En ik moet zeggen, Leclerc had natuurlijk problemen met zijn gaspedaal. Maar dan hadden we hier misschien wel weer anders gezeten. Zo dicht zit het dan ook weer bij elkaar. Qua toevalligheden.
Ja, ja maar ik denk dat de zacht gewoon echt te zacht was.
Ja, maar los daarvan. Bij een safety car was het natuurlijk bij aangesloten. Dan had je die kloof niet meer gehad.
Correct. Maar dus, dan denk ik nog steeds dat de mediumband, het was natuurlijk nog steeds 11 of 12 rondjes. Dus dat was best wel veel.
Ja, maar los van die band, ook al pakt hij medium, dan had hij toch wel een kans gehad om te winnen.
Ja. Maar dat is bij elke safety car. Iedereen heeft een kans om te winnen.
Ik snapte niet waarom in dit geval een virtual safety car als een auto in de fik staat.
Omdat hij was best wel ver doorgereden.
Ja.
En hij stond best wel ver van het circuit af. En dat was eigenlijk de reden waarom eigenlijk die virtual safety car. Ja, ik heb er een ongelofelijke hekel aan. Maar als je dan gaat kijken in de bocht 4, daar reed hij zo ver omhoog, hè, langs het grind als het ware. dat hij best wel ver van het circuit af was. En daarvoor, zeiden ze, daarvoor hebben ze denk ik een beslissing genomen voor die virtual safety car. Maar als ik, ja, net wat je zegt, als ik één ding echt een hekel aan heb, is het de virtual safety car wel.
Ja, wat vind je sowieso van de wedstrijdleiding? Want dit weekend hadden we eigenlijk voor het eerst sinds tijden weer track limits debat. Er werden zelfs ook straf uitgegeven. Ik vind het heel raar dat je 5 seconden straf krijgt als je in de race een paar keer die limieten overtreedt. En terwijl je ook 5 seconden krijgt als je iemand van de baan tikt. Dat verhoudt zich toch ook niet echt tot elkaar, zou je zeggen. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, Erik, weet je, ik vind het gewoon ridicule. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het probleem ligt eigenlijk niet bij de FIA. Het probleem ligt ook gewoon bij het circuit.
Ja.
Want als je circuit zijnde gewoon zorgt dat je daar bijvoorbeeld een soort mat maakt, een grasmat, hè, dus nepgras. En je moet dat wel natuurlijk goed maken, want heel vaak hebben we gezien dat het nepgras ook kapot wordt geslagen, dat soort dingen allemaal. Maar zodra je iets creëert, waardoor je zeg maar een curbstone krijgt en dan een soort uitloopfase die eerst heel glad is, en dan pas verderop echt zeg maar die uitloop, weet je, dat circuit gewoon daarnaast hebt wat weer grip heeft, dan past iedereen wel op. En dan wil je daar namelijk helemaal niet komen, want dan heb je gewoon geen grip meer. En dan heb je wielspin en dan heb je gewoon minder acceleratie uit de bochten. Dus zolang ze dat gaan creëren bij die circuits, heb je deze idioterie heb je ook niet meer. Want het slaat gewoon nergens op. En het is ook gewoon voor de fan ook niet meer te volgen. En voor mezelf ook niet, want je wilt als coureur zijn, dan wil je tot het maximale gaan. Dus of je moet daar gewoon een strook maken met bijvoorbeeld gras of iets of wat dan ook, nepgras, dat je dus gewoon geen grip hebt. Want dan blijven ze er zelf wel vanaf en dan heb je dat probleem ook niet meer.
Nee, en het is op zich wel goed dat je zegt over de FIA. Kijk, die hebben dit jaar gewoon de streep getrokken, letterlijk. De witte lijn is de limiet. En dat is bij elk circuit hetzelfde. Alleen bij dit circuit ligt die lijn eigenlijk een beetje vervelend.
Correct. En zij moeten natuurlijk ook nog eens een keer natuurlijk ergens een regel hebben. Natuurlijk van, ja, net wat je zegt, witte lijn is witte lijn. Dan moet je niet overheen gaan, want anders kan je natuurlijk overal voorbij met die uitloopzones overal eromheen rijden en zoveel mogelijk snelheid houden. Dus je moet wel een keer zeggen dat je die witte lijn... Maar het probleem is gewoon dat je uitkomt bij dat soort bochten, ja, waar je gewoon ook het maximale nodig hebt om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen, het rechte stuk op, van bocht 10 naar bocht 1. En bocht 9 naar 10, weet je. Je wilt dan natuurlijk allemaal maximaliseren om zoveel mogelijk snelheid en een rol mee te nemen in die auto. Dus je gaat steeds verder over de limiet. Maar daarvoor zeg ik, ze moeten iets gewoon verzinnen dat na die curbstones eigenlijk iets komt wat gewoon heel glad is. Want dan houdt het ook snel op. Want dan heb je geen grip meer daar. En dan past iedereen wel op. Dan gaan ze maar tot en met de curbstone. En that's it.
Ja, maar ondanks alle maatregelen die de FIA heeft genomen, ook met dat VAR-hok in Genève en zo, ik kan nou niet echt zeggen dat het er veel duidelijker op is geworden, dat het veel consistenter is. Als je kijkt naar de straffen en naar de manier waarop een race wordt geleid. Zaterdag is natuurlijk een vreemd moment, of wanneer was het? Vrijdag, de kwalificatie met Perez, die dan wel Q3 mag rijden, uiteindelijk al zijn rondjes kwijtraakt. Ja, daar heb je dan juist dat VAR-hok voor, neem ik aan. Vettel die boos uit de vergadering stormt vrijdag, dat soort dingen. Dat toont toch aan dat ook de coureurs niet allemaal tevreden zijn.
Ja, maar we zien al langer eigenlijk dit soort praktijken en horen dit soort, dit soort dingen van alle coureurs. Ja, er zit gewoon geen regelmaat in. Het lijkt wel of ze zoekende zijn van hoe ze nu verder gaan. En dat is waar je ziet waar de coureurs zeggen, waar ze geïrriteerd van raken. Kijk, als we nou eens terugkomen ook naar de race, bijvoorbeeld het akkefietje natuurlijk van Perez met Russell. Ja, weet je, dan denk ik bij mezelf, waarom krijgt Russell in godsnaam een straf? Kijk, als je die andere ziet, bijvoorbeeld Gasly, die bijvoorbeeld erin reed bij Vettel. Ja, daar zie je gewoon echt onderstuurd, zie je gewoon dat Gasly gewoon veel te wijd uitkomt. Maar dat iedereen zegt bijvoorbeeld dat Perez niet fout was bij Russell. Ik bedoel, ja, ik weet niet waar Russell nog meer moest zijn. Ik bedoel, die reed gewoon op de apex, op de curbstone. Ja, en die bocht is geen 90 graden bocht. Ik bedoel, bocht 4 is geen bocht 3, ja, die hairpin. Dus ik kan er niet verwachten van Russell dat hij in één keer die bocht zo kort gaat nemen dat gewoon eigenlijk Perez buitenom voorbij kan rijden met twee vingers in zijn neus. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Perez heeft gewoon veel te veel risico genomen. Probeert dan eigenlijk een beetje Russell een beetje die angst te creëren van ik knijp hem. Hij heeft hem gewoon te veel afgeknepen en hij heeft iets geprobeerd wat niet lukt. Dat weten we allemaal. Hij zat er gewoon niet genoeg naast en hij knijpt hem af en Russell tikt hem aan. Ik vond het echt gewoon nonsens dat Russell 5 seconden straf kreeg. Het sloeg echt gewoon helemaal nergens op.
Nee, Helmut Marko zei na afloop ook... Kijk, normaal zou je als teambaas... Of nou, wat is die? Hij is geen teambaas, maar topadviseur. Maar eigenlijk de grote baas van Red Bull natuurlijk. Dan zou je het voor je eigen coureur opnemen. Maar hij zei, we hebben Perez van tevoren nog duidelijk geïnstrueerd. Niet inhalen buitenom in bocht 4. Want dat kan niet, hè? Dat hebben we ook eerder met Albon Hamilton gezien een paar jaar geleden. En wat doet hij? De eerste mogelijkheid die hem voordoet, dan gaat hij die inhaalactie uitvoeren. Hij kan ook even wachten en dan rustig gewoon met DRS pakken natuurlijk. Dus ja.
Nee, hij had eigenlijk alle tijd, want die Mercedes die had het gewoon echt niet voor elkaar op de lange rechte stukken. Ze misten gewoon echt veel snelheid. Low speed, mechanische grip, tractie hebben ze echt goed voor elkaar bij Mercedes. Eerlijk is eerlijk, de auto gaat goed. Alleen ze hebben gewoon geen topsnelheid. Dus ja, natuurlijk als je heel veel downforce hebt, dan betekent dat je veel drag hebt. Dus drag is dus zeg maar de wind die je tegenhoudt op de rechte stukken. Dat hebben ze gewoon nog niet goed voor elkaar. Dus ze hebben gewoon veel drag. Dus die auto's lopen nou eenmaal niet hard. Maar ja, net wat jij zegt, weet je, Perez is ook geen Max Verstappen. En Max weet op dat soort momenten, zowel Lewis als Alonso, Leclerc, die weten waar ze wel en niet kunnen voorbij gaan. En dat zie je dat je dat bij Perez altijd mist. Ja, en net wat je zegt, weet je, hij heeft de auto ervoor gehad om gewoon makkelijk er voorbij te gaan op de rechte stukken. Dus ja, ik ben het helemaal met je eens. Het sloeg gewoon helemaal nergens op.
Nee, maar ik nog even terug naar die afstelling. Koran, als ik het goed uitspreek, die vraagt ook van, als je gewoon een normaal weekend had gehad en ook Red Bull wat langer de tijd had met gewoon 3 trainingen, kwalificatie, race, om aan die setup te werken, hadden ze dan wel een kans gehad of denk je toch vooral dat het door die groene baan kwam, door die regen, zondag?
Wat je erg merkt is natuurlijk, is dat ze dus die eerste 2 trainingen gewoon missen op die vrijdag, hè? Dat je gelijk in zo'n qualifying gaat, dus je kan geen long runs doen, hè? En normaliter hebben ze natuurlijk voor de zaterdag, hebben ze natuurlijk die preparatie voor de qualifying. En dan net wat je zegt, weet je wel, ja, die groene baan, weet je, dat regen en dat soort dingen. Ik denk dat wel hun een beetje de nek omgedraaid heeft. Ik denk dat de Red Bull eigenlijk een auto is die steeds beter gaat presteren op een baan waar steeds meer rubber komt.
Ja, ja ik moet zeggen, ik ben ook niet echt meegegaan en jij ook niet in die hele Hosanna-stemming misschien, want... Bij sommige mensen leek het alsof Max al zo'n beetje kampioen was. Want je ziet gewoon, als je gewoon naar de feiten kijkt, dat de Ferrari ook gewoon heel snel is. Maar moeten de mensen zich nu zorgen maken om Red Bull? Of denk je dat het een off-day was?
Ja en nee. Want er zijn circuits waar Carcassie meer naar de Red Bull neigt. En er zijn circuits waar het meer richting Ferrari gaat. Dus het ligt er net aan welke circuits eraan komen.
Ja, maar nu hebben we net een circuit gehad dat op het lijf van de Red Bull leek te zijn geschreven.
Ja, maar je hebt ook een situatie natuurlijk, en dat is het probleem natuurlijk met Formule 1, is dat zoveel factoren een grote rol spelen. Je hebt ook een situatie gehad natuurlijk dat het door zo'n weekend heen regent. En dat het dan ook gewoon weer helemaal van nul af aan weer begint. En dan zie je bijvoorbeeld dat het eigenlijk een soort casino is. Dat in één keer weer de Ferrari weer supergoed reageert daarop. En de Red Bull minder goed. Ja, en ik hoor ook, ook nog wel geruchten natuurlijk dat ze zeggen dat de setjes banden ook allemaal niet hetzelfde zijn. Maar als ik dan ga kijken naar Max, hebben eigenlijk alle setjes die hij heeft gebruikt bijna niet goed gereageerd. Nee. Behalve de medium op het einde. En dan merk je ook aan het einde van de race komt er natuurlijk ook steeds meer rubber. En dan zie je in één keer dat die auto weer goed reageert.
Ja, maar hij klaagt op de hardste band zelfs al een paar rondjes al over dat minder werd.
Ja, hij is er gewoon echt dat hij echt problemen had. Ja. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld de andere circuits die eraan komen. Kijk, Frankrijk bijvoorbeeld, ja, dat zie ik gewoon duidelijk als een circuit voor Ferrari. Ondanks dat er 2 lange rechte stukken zijn. Maar je hebt dan echt, weet je wel, die combinaties, die laatste sector natuurlijk. Dat is natuurlijk waar je echt gewoon... ook die auto moet draaien. Nou, daar kan het ook wel zijn dat bijvoorbeeld als die auto niet agressief is van voren, dat Perez weer dichter in de buurt komt van Max. Hongarije is ook weer zo'n circuit voor de Ferrari. Maar ja, dan gaan we op een gegeven moment naar België toe. Ja, en daar zie je gewoon weer, daar zie je eigenlijk weer gewoon dat de Red Bull gewoon weer ijzersterk kan zijn. Dus ja, het ligt er net een beetje aan welk circuit. Maar ja, als ik ga kijken naar de vorige races, net waar we het net over gehad hebben. Ja, ja. Erik, zeg het maar.
Ja, weet je, en de afgelopen jaren werd ook altijd over, als we naar Hongarije gingen, gezegd, dit is een Red Bull circuit. En Verstappen heeft het nog nooit gewonnen, bijvoorbeeld. Weet je wel, het kan altijd tegenvallen of altijd de andere kant opvallen in zo'n weekend.
Ja, Nou ja, wat me wel opviel dit weekend, hè, dat is dat gewoon Leclerc gewoon echt wel weer gewoon serieus hard ging. En ik denk dat het ook hem geholpen heeft aan zijn zelfvertrouwen weer. Want hij heeft natuurlijk echt gewoon serieus veel pech gehad. Ja, dat maakt hem toch weer sterker. Hij heeft toch weer laten zien dat hij de baas is over Carlos Sainz. Dus die had hij eigenlijk ook weer in zijn zak. Ik vond dat de tactiek weer niet sterk was van Ferrari. Dat ze toch veel risico namen met de twee jongens te laten vechten. En de verrassende eigenlijk, ja, gewoon de best of the rest, zijn die toch die twee Mercedes'en. Die blijven continu punten scoren. En je ziet nu dat Lewis Hamilton ook een beetje, weet je wel, toch weer in die... je ziet qua racesnelheid dat hij het beter voor elkaar heeft als Russell. Je ziet dat die pech even, dat hij dat moet omdraaien in die qualifyings en ook in de races. Hè? Want we hebben in het begin van het seizoen gezien dat hij veel pech heeft gehad met safety cars, rode vlag situaties, waar hij continu problemen mee had. Maar nu zie je toch continu dat als bijvoorbeeld een Ferrari en een Red Bull dat soort auto's uitvallen, dat ze toch gelijk op het podium staan. Dus Je merkt dat Mercedes nu ook ruikt dat daar mogelijkheden zijn om de auto nog beter te maken. En ook voorin proberen die aansluiting te krijgen. En ja, weet je, zeg nooit nooit. Daar kunnen toch nog wel dingen gebeuren. Want je kan wel zeggen, ja, je gaat alle focus weer doen op de auto voor 2023. Maar je moet nog steeds praktijk en theorie liggen best wel ver uit elkaar blijkbaar. Want in theorie zou deze auto fantastisch moeten zijn. In praktijk gaat hij voor geen meter, de Mercedes. Dus je wilt zoveel mogelijk ook de auto verbeteren op de circuits. En wat is mooier dan gewoon echt de praktijk te kunnen oefenen, zoals deze racers. En zoveel mogelijk data te verzamelen over deze auto. Dus je ziet gewoon dat ze Grand Prix bij Grand Prix steeds sterker worden.
Ja, maar dit weekend hadden ze dan weer niet echt voor elkaar. Als je vergelijkt met Silverstone, als je kijkt naar de race pace. Silverstone vond ik zo echt sterk.
Ja, maar dat komt omdat je Silverstone toch wat meer bochten hebt die medium high speed zijn. En dat je hier heb je toch in Oostenrijk heb je meer langrechte stukken, het helemaal het afremmen dan low speed. Hè. Dus bijvoorbeeld bocht 1, bocht 3, weet je, bocht 4. Die zitten allemaal een beetje low speed, medium speed. En dan merk je dat die auto wat minder sterk is. In een Silverstone heb je toch eigenlijk wel medium high speed continu. Waardoor die auto meer rolt. Dus dat is een totaal andere auto. Een totaal andere karakteriek. Dus ik denk als je terug gaat komen. Weer bijvoorbeeld in Paul Ricard. De volgende race. Dat ze daar wel weer goed kunnen gaan doen.
Ja. Denk je ook dat. Dat is een beetje misschien een lastige vraag om te beantwoorden. Maar die kregen we van Ralf en Emma onder andere. Zou het kunnen dat Ferrari de motoren wat had opgeschroefd? Om wat meer risico te nemen. Dat zou misschien ook de plof van Sainz kunnen verklaren.
Nee, ze hebben gewoon nog steeds. Ze halen altijd het maximale eruit. Ik denk wel dat af en toe Ferrari een beetje experimenteert met het Haas-team. En ook misschien nog wel een beetje met Alfa Romeo stiekem. Dat Alfa Romeo niet eens weet. Maar wel gewoon met het Haas-Formule 1-team. Want Haas die koopt nou eenmaal de packages, complete pakketten. Ook van Ferrari. Dat is natuurlijk ook een mooie samenspel geweest. Ook om die auto te ontwikkelen voor dit jaar. Hè? Want ze hebben. Ik denk persoonlijk dat ze Haas ook dingen hebben laten ontwikkelen of laten testen in de windtunnel waar ze zelf ook wel wat aan hadden. Mm-hmm. Maar je ziet gewoon dat de betrouwbaarheid daar nog niet is met die motor. Maar het probleem was ook natuurlijk dat ze zo'n grote stap moesten maken richting naar Mercedes toe en de Honda's. Is dat, ja, er was gewoon geen andere mogelijkheid dan zo'n grote stap te maken. Ja, en dan heb je altijd het risico natuurlijk dat de betrouwbaarheid afneemt. Omdat je gewoon steeds meer vermogen vraagt van die motoren. Ja, en dat is een beetje gebeurd eigenlijk. En je ziet dat ze dat nog echt onder de knie moeten krijgen. Dat is best wel nog een dingetje hoor, voor dit seizoen.
Ja, en ik denk dat Ferrari...
Maar ik denk dat de motor niet geklapt is. Sorry dat ik onderbreek. Ja. Maar ik denk dat de motor niet geklapt is. Omdat gewoon ook Leclerc veel frissere motor heeft als Sainz.
Ja, ja. Maar ik denk dat Ferrari ook gewoon, als je naar topsnelheid kijkt, dat verschil met Red Bull, kijk, dat wordt natuurlijk allemaal gemeten. We krijgen die data natuurlijk zelf ook elk weekend. Die is wel een stuk kleiner dan eerder dit seizoen. Maar dat komt misschien door die andere achtervleugel die ze gebruiken met minder drag. Heeft natuurlijk niet alleen maar met de motor te maken.
Nee, dat komt door het nieuwe pakket wat ze meegenomen hebben, na Miami. Volgens mij zijn ze de eerste in Barcelona hebben ze dat meegenomen.
Barcelona, ja.
En dat was de eerste officiële serieuze update van hun. Ja, en dat was gewoon drag verminderen. Ja, dus dat heeft te maken gewoon met het hele pakket. Dat zit achtervleugel in. Ze hebben iets aan de vloer veranderd, kleine dingetjes. Ze hebben geloof ik aan de body nog wat dingen veranderd. Dus ze zijn die auto steeds meer aan het fine-tunen. Dus ze hebben goed gekeken waar Red Bull het wint van hun. En ze hebben dus gekeken van oké, luister eens. We zien gewoon dat we op de lange rechte stukken gewoon heel veel verliezen. Dat betekent dat we gewoon meer downforce hebben. We hebben meer drag. En je ziet dat de Red Bull soms dan nog best wel competitief met ons is. Nog steeds pole position kan rijden. Dus dat betekent dat we wat downforce hebben. Proberen we drag te verliezen in de windtunnel. En daar hebben ze op gefocust. Dus ze anticiperen wel heel goed op de andere auto's om hen heen.
Ja. Ik heb nog een vraag of van een. Ja, ik zag er geen naam bij staan. In ieder geval dat het een PSV en een Max Verstappen fan was. Gaat Red Bull een auto snel op dieet zetten? Nu blijkt dat een zwaardere auto je echt overwinningen kost. Nou ja, de auto is inderdaad wat te zwaar. Maar wat ik ervan begreep, komen ze na de zomerstop met een. Ik weet niet of dat direct in Spa is. Kan ook later zijn, maar met een nieuwe. Ja, met een ander chassis. En dat moet ook flink wat kilo's moeten eraf, zeg maar. Dat helpt. Dat scheelt natuurlijk ook rond de tijd.
Nou ja, tuurlijk. Want dat betekent dat je natuurlijk gewoon lichter bent qua auto. En gewicht is performance. Dus dat betekent gewoon dat je sneller kan rijden. Net zoals bijvoorbeeld met de benzinetank. Ja, als je op de vrijdag rijdt, hebben ze meer benzine aan boord dan in de qualifying. En daar zie je gewoon dat je gewoon elke 10 kilo... Het ligt eraan hoe het circuit is. Bijvoorbeeld in Spa-Francorchamps, dat is natuurlijk een heel lang circuit. Daar zou je misschien wel 4/10, 3,5, 4/10 kunnen winnen met 10 kilo minder in de auto. Dan bijvoorbeeld in Hongarije, weet je. Dat kan misschien 2,5/10 zijn of 3/10. Ja. Dus daar zit heel veel verschil in qua lengte van het circuit. Hè? En het uitaccelereren natuurlijk uit bochten. Als je minder gewicht meeneemt, ben je gewoon sneller. Maar wat wel een voordeel is natuurlijk ook nog daarbij, is dat je dan ook gewicht kan verplaatsen soms. Dus eigenlijk wil je eigenlijk onder het limiet komen, waardoor je dus de ballast, dus wat je over hebt, stel dat je 10 kilo lichter bent dan het limiet, dan kan je bijvoorbeeld beslissen van oké, luister eens, die neus, zoals Max Verstappen bijvoorbeeld, ja, ik heb niet zoveel grip voor, dat je kan zeggen van oké, we maken de neus iets zwaarder, weet je wel, waardoor je iets meer druk erop krijgt, waardoor die iets agressiever, weet je wel, reageert en wat beter reageert. Dus weet je, dat zijn de voordelen die je kan vinden met gewicht ook.
Ja, maar als ik jou eens beluister, is Ferrari in jouw ogen de favoriet voor de komende race, als je puur naar de auto kijkt. Maar worden dat niet gewoon een hele belangrijke race voor Ferrari? Want ja, als ze één of twee van die races niet winnen, dan wordt het gat met Verstappen normaal gesproken weer groter. Als Verstappen die één van die twee races wint. En dan wordt het wel een flink gat, want we zitten nu al halverwege het seizoen.
Laten we niet vergeten dat Ferrari en zowel Red Bull heeft veel punten weggegooid. Maar persoonlijk vind ik dat Ferrari meer punten weggegooid heeft als Red Bull.
Ja, alleen heeft...
Maar je hebt gelijk.
Leclerc natuurlijk zelf ook nog een keer het zelf heeft gedaan. Dus niet alleen maar pech, want hij heeft in Imola toen een dure fout gemaakt. Verder heeft hij ook veel pech gehad. Niet alleen mechanisch, maar ook door de keuze van zijn team. En Verstappen heeft eigenlijk... die is twee keer uitgevallen en verder heeft hij bijna, verder heeft hij denk ik altijd het maximaal eruit gehaald.
Ja, Max is gewoon mega constant. Laten we dat even niet vergeten. Maar daar heb ik heb het ook niet even over wie de fout heeft gemaakt of het team is geweest, de coureur is geweest. Maar in ieder geval in de totaliteit zijn er gewoon te veel fouten geweest bij Ferrari. En dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat Max ook weer heeft kunnen uitlopen. Maar Max is de meest constante coureur van het veld, no doubt. Daar is geen discussie over mogelijk. Continu als Max in de auto stapt, presteert hij maximaal. Maar als je gaat bijvoorbeeld kijken zoals in Silverstone, of je kijkt bijvoorbeeld ook in nu de laatste race, dan zie je gewoon dat hij weinig schade oploopt, Max, als er een probleem is of als de auto niet gaat. Kijk, en dat is de vechtersmentaliteit die in hem zit. Hij laat het niet bij zitten en hij blijft gewoon pushen tot het laatste moment.
Ja, ja. Maar goed, er worden nog interessante weken dan voor die zomerstop.
Maar hij heeft wel zijn voordeel. Erik, hij heeft wel zijn voordeel natuurlijk wel weer in Nederland. Hè. Dat zijn natuurlijk allemaal circuits. Kijk, hij heeft een voordeel in België wat er komt. Dus hij zou misschien wel in Frankrijk, daar kan het nog een beetje, weet je wel, 50-50 zijn. Omdat je ook lange rechte stukken hebt. Hè. Dus daar kan die Red Bull ook wel weer goed maken. En dan ADM in de chicaan achterin. En een paar high-speed, lange doordraaiers ook. Maar als je dan naar Hongarije gaat, dan denk ik echt dat de Ferrari echt een stuk sterker is. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld België en Nederland. Kijk, Nederland heeft natuurlijk zijn voordeel weer. Dat hij vorig jaar supergoed gepresteerd heeft. En dat ze daar wel setup-wise, weet je wel, dat ze wel weten hoe ze moeten beginnen. Kijk, en dan heb je al, weet je, dan heb je al de helft de helft heb je al gewonnen. Hè? Als je al een setup al begint natuurlijk in zo'n weekend. Waar je het jaar daarvoor natuurlijk supergoed mee gepresteerd hebt. Waar je mee de race hebt gewonnen.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk weer Italië. Weet je wel, dus hij krijgt op een gegeven moment weer België, Italië, weet je wel, Nederland. Weet je wel, dat zijn allemaal toch circuits. Singapore. Ja, dat zijn allemaal wel serieuze lange rechte stukken. Hè? En daar haalt hij, daar moet hij zijn voordeel halen.
En we hebben inderdaad, dat, waar we het al over hebben gehad, we hebben wel gezien dat ook op circuits waar je niet de favoriet bent, je alsnog kan winnen.
Ja.
Waar dat nou op komt. Hey, maar...
laten we even niet vergeten de United States. Hè? Hoe goed hij deed daar. United States, we allemaal dachten dat Lewis hem wel even met twee vingers op pole zou zetten en even weg zou rijden.
Oh, vorig jaar bedoel je, Austin?
Ja, vorig jaar. Dat Max hem even won.
Ja.
Dat vond ik echt, ik denk, de knapste race van het hele seizoen die hij gereden heeft.
Ja, ja, dat was met die extra pitstop. Of in ieder geval strategisch.
Ja, nee. Ja. Ik weet niet eens meer hoe het was gegaan, maar hij had gewoon de snelheid te pakken, joh. Hij was zo snel onderweg. Terwijl het gewoon echt een Mercedes-circuit was. Hij was gewoon helemaal, weet je wel, in zijn hummie, jongen. Hij presteerde zo goed daar. Dat was echt ongelooflijk. Dat was zijn beste race van het seizoen.
Ja. En Paul Ricard was vorig jaar ook een mooie race. Toen maakte hij die één stop meer dan Hamilton. Dat hij hem in de voorlaatste ronde pakte. Dat is ook een...
Ja, maar dat had wel te maken... Dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar dat had wel te maken meer met strategie. Met, weet je wel,
ja, natuurlijk.
Nee,
ja.
Met het voordeel van nieuwe banden. Dat het zoveel bracht in Paul Ricard. En daar maakte Mercedes echt een misstap. En als je gaat kijken bijvoorbeeld in Austin, was het echt gewoon dat hij daar echt op prestatie om gewoon...
Ja.
Ja, ik weet niet, hij was gewoon die zondag echt on fire, zoals die Engelsen zeggen. Gewoon, hij deed het daar zo goed, het ging echt nergens over.
Nee, dus hij zat er zelf ook bovenop. Ja, bovenop op een GP, met het contact onderling, wanneer stoppen, wanneer niet en zo. Dat was wel echt indrukwekkend toen.
Ja, ja. Ja, klopt.
Nog heel even kijken.
En dat...
Ja? Ga door.
Nee, zeg maar.
Nee, ik wou zeggen van als we nog even de race afsluiten, zeg maar. Wat nog opvalt, Ocon, P5. Schumacher, beste prestatie, P6. Die Schumacher die heeft toch al flink onder druk gestaan, of staat hij nog steeds. Maar de laatste weken laat hij zich toch goed zien.
Ja, het lijkt wel of het nu een beetje, ja, laten we niet te enthousiast zijn. Maar het lijkt erop dat hij een beetje, weet je wel, in de mood komt. En dat hij... Dat hij zich meer op zijn gemak begint te voelen. Intiem in de auto. Ik denk dat dat het belangrijkste is in de auto. En hij deed het supergoed. En ook de race, eigenlijk de sprintrace met Lewis Hamilton. Ja, ik begrijp aan de ene kant, begrijp ik Haas ook wel, dat ze Kevin niet te lang met die DRS-zone wou geven. Want misschien was de mogelijkheid... Ik vond namelijk Lewis wel echt sterk in de bochten. En ik denk dat Steiner dat ook een goede beslissing had genomen. Want je zag op een gegeven moment ook gewoon dat hij Lewis ook voorbij ging in bocht. Lewis ging Mick Schumacher voorbij in bocht 6 naar bocht 7 toe. Ja, dat is gewoon een medium high speed downforce. Ja, dat laat gewoon zien dat zijn banden echt op waren. Kijk, en als je dan het risico gaat nemen om Kevin heel dichtbij te laten rijden, om Mick die DRS te geven dat Lewis niet voorbij komt. Ja, dan kan je er wel eens een keer op huilen uitkomen en dat je gewoon allebei de posities verliest. Ja. Dus ik vond dat hij gewoon echt heel goed reed. Hij deed het supergoed. Hij was constant. Hij maakte weinig fouten. En hij heeft ook geen andere keus, eerlijk. Want eerlijk is eerlijk. Als hij naar een topteam wilt gaan, moet hij toch echt Magnussen verslaan. Er is geen andere optie voor hem. Er is 0,0 andere optie.
Nee. Heb je zelf nog iets van de race wat van je hart moet? Of...
Nee, ik was gewoon verbaasd dat Ocon, want ik vind Ocon eigenlijk een beetje echt zo'n grijze muis die nooit echt opvalt. Hè. Hij is niet stoer. Hij is niet, weet je, hij is gewoon een beetje zo undercover. En toch zette die auto weer P5. Dat vond ik best wel indrukwekkend. Alonso was 10e. Die had eigenlijk een goede race gereden, weer van achteraan gestart. Toch weer er tussendoor. Maar het was natuurlijk een stuk moeilijker met die extra stop die iedereen... niet verwacht had, omdat gewoon het circuit gewoon toch te weinig rubber was, waardoor iedereen extra moest stoppen. Ja, en George Russell die was gewoon weer eigenlijk constant eigenlijk. Ja, gewoon vierde netjes. En Lewis heeft gewoon een goede race gereden, zoals het hoort. Een beetje het kaliber Max Verstappen en Leclerc.
Ja. Maar Ocon, vind je niet voor jezelf dan wel stoer voegen als Formule 1 coureur? Of...
Nee, maar ik was wel in ieder geval lekker arrogant. Toch of niet, Erik? Nee, ja. Nee, maar weet je, over jezelf praten, dat is niks.
Nee, dat
is
niks, heb je niet voor mij.
Maar in ieder geval, ik weet niet hoe ik was. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat Ocon... Weet je, ja, het is geen verkeerde coureur. Maar op een gegeven moment, toen hij zijn contract tekende, dan zou je eigenlijk denken dat mensen dan een boost krijgen. Weet je, dat er dan eindelijk rust komt, weet je wel. En dat je dan echt goed kan presteren. Dat is altijd wel belangrijk, weet je, dat de coureur goed in zijn vel zit. En weet je, dat het lekker loopt en zo. En we zagen eigenlijk alleen maar slechte prestaties naar de ene naar de andere slechte prestatie. Klopt toch, of niet?
Ja,
en
het won hij in één keer in Hongarije.
Ja, en toen won, maar ook een beetje natuurlijk strategie.
Alonso was die wedstrijd beter. Ja, die hield Hamilton toen nog op.
Ja, en dat vind ik dit seizoen wel. Is dat je dit seizoen wel ziet, is dat het draait ook wel een beetje geluk af te dwingen.
Ja.
He, je ziet dat er best wel veel de laatste races eigenlijk toch wel besloten. Eigenlijk een beetje door rode vlag situaties, safety cars... Ga zo maar door, weet je wel, waar het gewoon toch in één keer kan omswitchen eigenlijk waar iedereen eindigt. En dat had je vorig jaar minder, tot en met natuurlijk de laatste race natuurlijk van het kampioenschap.
Maar dat dwing je dus ook af, geluk. Ook in de Formule 1.
Ja en nee. Kijk, het is moeilijk te zeggen. Want als je natuurlijk met de qualifying ronde bezig bent, die krijgt een rode vlag. Zoals Sainz had bijvoorbeeld in Australië en Lewis Hamilton ook, weet je, met de safety car, ja. Het is altijd moeilijk te zeggen, maar geluk kan je soms ook een beetje afdwingen. Kijk, als jij bijvoorbeeld echt de laatste ronde de tijd wilt zetten, omdat je de snelste wilt zijn, ja, dat kan je doen natuurlijk met een auto die op P8, 9 of 10 rijdt en vecht om positie. Dan kan je dat risico nemen en dan zeg je, joh, luister, dan kan je een keer P5 of P4 staan. Maar als je natuurlijk een auto bent natuurlijk die P1, 2 of 3 staat en je gaat op de laatste minuut wachten dat je weet dat als een rode vlag situatie komt, en je hebt geen bankerlab gezet, ja, dan ben je natuurlijk, weet je wel, dan ben je natuurlijk echt dom bezig.
Ja, ja. Nog even wat andere vragen. Dennis Broekhart, fan van de show en fan van jou vooral, die zei afgelopen weekend hebben wat oud-coureurs hun wagens van weleer de sporen gegeven. Dat was die Legends Parade, onder andere Ralf Schumacher en die in die auto van die nu van Frits van Eert is. Een mooi project, hoe ze dat hebben opgebouwd. Zie jij dat nog een keer zitten om in een oude Minardi of een oude Spijker, als die nog bestaan, op Zandvoort een demo te geven? Ik kreeg wel gelijk bij mensen die zeiden van, die vroegen zich af of je nog wel in de auto zou passen. Dat is niet mijn opmerking, dat is een opmerking van de luisteraars. Hè?
Nou, dan hebben die luisteraars wel goed opgelet. Die hebben toch gekeken naar de laatste foto's. Want dat klopt wel. Ik weet echt niet of ik erin pas, joh. Ik heb echt geen flauw idee.
Maar los daarvan?
Weet je, ik zou er wel in passen. Maar het is, laat me zo zeggen, het is niet meer in hetzelfde stoeltje. Want het was echt 22 kilo geleden. Maar weet je wat ik ook vind dan, Erik? Ja, sorry voor de luisteraars als ze dit slappe gelul moeten aanhoren. Maar als je er eigenlijk over na gaat denken, vanaf 2010, zeg maar dat ik een beetje gestopt ben, 2009, 2010, tot en met 2022, valt het eigenlijk wel mee hoeveel kilo ik aangekomen ben. Voor niet sporten en gewoon s'avonds zoveel bestonjekoekenpakketten naar binnen te werken, stroopwafelpakketten, alles snoepen, alles opeten van
pakketten
de kinderen, mezelf zagrijn.
Neem je dan ook speciaal snoep en zo uit Nederland mee, wat je daar niet hebt?
Ja, 100%. 100%. En pindakaas natuurlijk ook. Kalfee, pindakaas vind ik ook lekker, joh. Met een beetje met vlokken erop en zo.
Maar sport je helemaal niet meer, Chris? Je hebt 12 jaar lang niet gesport?
0,0. Nee, ik was er zo klaar mee. Ik heb 17 jaar lang heb ik dit gedaan. En het was elke ochtend, zeg maar, 7:30, 8 uur, dat geklop op mijn deur. En ik, kijk, weet je, het is, als je er eenmaal in zit, is het een automatisme. Dus dan is het niet erg. Maar op een gegeven moment was ik het gewoon helemaal spuugzat. Ik moet er ook niet aan denken, Max bijvoorbeeld, hoe hard je moet gaan trainen ook elke dag. Het is gewoon, weet je, ik heb dat gewoon afgesloten. Het was fantastisch. Ik zou het voor geen meter, voor geen goud willen missen in mijn leven. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik geniet er nu meer van als op dat moment. En ik denk ook als Max straks stopt, dat hij er ook 20 keer of wel 100.000 keer meer van geniet als dat hij er nu mee doet. Omdat je nu altijd maar onder druk staat.
Ja.
Ik denk dat bij Max trouwens stiekem wel ietsje anders is. Want die reed in een topauto. Weet je wel, dan heb je iets meer rust. He, je kan, heb ik het gevoel. En het is ook beter geregeld nu, weet je wel. Echt die topteams die kijken en luisteren echt naar die coureurs. Die geven hun ook echt die vrije tijd. Bij ons was het anders natuurlijk. Ik moest voor elke akkefietje moest ik wel komen opdraven. Wat ik ook helemaal niet erg vond, want ik vond het leuk om te doen. Maar het was wel veel werk, weet je wel. Je had gewoon veel meer sponsors en zo. En die topteams die kijken er meer naar. Maar als ik ga kijken gewoon van hoeveel ik eet en wat ik gewoon niet doe, sport. Nou, dan vind ik het eigenlijk wel meevallen hoe dik ik ben eigenlijk. Dat zeg ik niet waar. Ik had eigenlijk gewoon 300 kilo moeten wegen.
Die pastoriekoeken, heb je dan die klassieke of wat is dat voor vanillerandje eraan?
Nee, niet met die striping, niet met die pijnstrijp aan de zijkant. Nee, dat is echt niet lekker. Nee. Jij ziet ook weer, maar dat zie je ook aan jouw lichaam. Jij hebt er ook echt geen ballen verstand van. Jij weet gewoon echt niet wat lekker is.
Ik heb nu die Zaanse huisjes, ken je die?
Oh, die zijn ook wel lekker.
Zitten er 9 in, maar die kan ik gewoon in 20 minuten is het pak weer leeg hoor.
Wat ik zo ongelooflijk knap vind, is dat je dus er gewoon mensen hebben die gewoon 1 of 2 koekjes kunnen pakken.
Ja.
En dan houden ze het voor gezien. Dan is genoeg. Nou, daar heb ik nou echt respect voor. Dat vind ik zo ongelooflijk, want dat kan ik echt niet. Bij mij gaat het hele pak eraan. Ja. Niet normaal. En dan hoor je ook alleen maar gerommel. Dus alleen maar weet je, die folie zo. Ja. De hele avond. Dat is echt drama.
En mijn vriendin die doet dat. Dan pakt ze zo'n pak en dan propt ze het in de mond alsof het een soort wereldrecord moet zijn. En dan legt ze heel pontificaal die zak weg.
Heerlijk zeg. En dan geeft ze jou een wortel, of niet?
Nee, zij deze van de wortel. Hè? Dat geknaagd, dat hoeft allemaal niet. Nee, ik snoep best wel veel, maar ik heb het voordeel, dat weet je, ik kom niet aan.
Ja, maar jij hebt echt iets, in je buik zitten, dat klopt niet hoor. Je hebt er echt van die monstertjes zitten, dat is echt niet normaal. Volgens mij heb jij accu-zuur erin zitten of zo. Dat in één keer alles verteert, dat is onmogelijk. Wat jij eet is ongelooflijk. Hoe kun jij dan zo slank blijven? Ik begrijp er helemaal niks van.
Ik proef wat jaloezie in je stem.
Maar we gaan terug even naar de race.
Nee, nee, we hebben de race al gehad. Ik kreeg nog wat vragen of jij, want jij gaat naar Paul Ricard voor Viaplay, begreep ik. Of je dan ook de ritwalk gaat doen met Stefan. Want dat was in Monaco natuurlijk een doorslaand succes.
Dat weet ik niet. Dat ligt aan de Viaplay, ligt een beetje aan de planning. Maar als het aan Stefan en mij ligt, denk ik wel. Maar dat ligt eigenlijk aan de organisatie natuurlijk bij ons. Daar heb ik natuurlijk niet. Ik heb natuurlijk niet zoveel over het programma te vertellen. Ik kan wel inbrengen. Dus ik hoop het wel dat we gaan doen. Dus ik denk het wel. Ja. Ik denk 90% van wel. Maar je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt.
Nou, ik zou het ook wel leuk vinden.
Ja, ik vind het ook hartstikke leuk. Ik vind het leuk om daar rond te... Ik weet niet of het voor mij echt weggelegd is om dat vaak te doen.
Nee, af en toe.
Weet je, omdat ik... Dat racen, dat is niet... weet je wel, al die circuits, dat is niet helemaal mijn ding. Maar ik vind het gewoon leuk. Het werkt goed daar met Stefan en met die anderen. En met Melroy en met Nelson als ik daar ben. Dus is dat leuk om te doen. Ja, why not?
Ja. Sven Brandsma vraagt nog aan jou. Zie jij een verandering in het gedrag en het soort toeschouwers bij een Formule 1 race ten opzichte van vroeger, in de tijd dat jij reed?
Ja, maar ik denk dat het niet alleen bij Formule 1 is. Ik denk dat het bij elke sport is en ik denk dat het ook in het hele leven is. Ik bedoel, als ik nu ga kijken naar mensen, hoe ze allemaal op mobieltjes en social media allemaal zijn. Ik bedoel, dat was in mijn tijd nog niet. Gewoon stukken minder. Dus weet je, alles verandert. Ja, Erik, we hebben het er zo vaak met z'n tweeën over gehad. Hè. Als we naar gaan kijken natuurlijk. En als we luisteren naar boelgeroep of wat dan ook allemaal. Ja, weet je. Kijk, er zijn een beetje gemengde gevoelens voor mij. 1, ja, je kan het niet maken en het is not done. Zo simpel is het. En het hoort ook helemaal niet thuis bij Formule 1. Want het is namelijk, je bent eigenlijk voor iedereen een beetje. Je hebt altijd wel een favoriet, maar... wij zijn dat niet gewend. Of tenminste, ik ben dat niet gewend. Dat er boel geroept wordt en dat soort dingen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar aan de andere kant, weet je wel. Daar zijn natuurlijk fans die gewoon echt diehard fans zijn. En daar kan wel zo'n emotie de overhand spelen. En of dat goed is of niet goed is. Ja, tuurlijk is het niet goed. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat de emotie even overruling is. De realiteit. En dat is natuurlijk niet leuk. En dat zou niet moeten gebeuren. En dat is ook niet nodig met Formule 1. Om heel eerlijk te zijn. Maar ja, weet je, wie zijn wij om daar iets over te zeggen?
Nou, kijk, we hebben dit weekend natuurlijk zegt... los van dat boelgroep en zo. Kan ook nog iets. Dat is ook natuurlijk een beetje actiereactie. En dat wordt misschien ook een beetje. Word je een beetje opgejut door degene om je heen. Maar ja, we hebben dit weekend natuurlijk ook de meldingen gehad over. Met name vrouwen die zich niet veilig voelden. Of in ieder geval die vervelende ervaring hadden meegemaakt. Dat is natuurlijk wel... Kijk, ik ben het met je eens. Dat heeft eigenlijk niks met Formule 1 te maken. Hè. Dat zie je ook als 50.000 Nederlanders. Of het nou Nederlanders zijn of Britten. Het wordt nu ook net gedaan alsof het alleen bij Nederlanders gebeurt. Dat geloof ik ook niet. Maar er zit gewoon een groepje tussen. Dat zeker als ze in het buitenland zijn. Dan zijn ze samen. En dan zitten ze 3-4 nachten op zo'n camping. Dan voelen ze zich onoverwinnelijk of zo. Alsof ze helemaal geen normen en waarden meer gelden. Zoals vorig jaar in Zandvoort hebben we dit toch eigenlijk niet gezien. Of gehoord.
Nee, maar weet je, het is... Kijk, het probleem is gewoon met Formule 1. Kijk, eerlijk zijn, iedereen doet tegenwoordig Formule 1. Het is ongelooflijk. Ik heb nou eens een keer gekeken eventjes, als je YouTube kijkt of wat dan ook allemaal. Er zijn nu zoveel Formule 1-kennis in deze wereld, in Nederland. En dat komt allemaal natuurlijk door het Max Verstappen. Wat natuurlijk ook gewoon echt leuk is voor iedereen. Maar op een gegeven moment zie je gewoon echt bomen niet met bos. Je weet niet eens meer wat je moet gaan kijken en wat je moet geloven. Het probleem is gewoon is dat iedereen zo onder druk staat om elke dag met nieuws te komen. Weet je wel, dat op een gegeven moment gewoon ook bijna niks meer gecheckt wordt. En dat eigenlijk als je de koppen leest, het helemaal nergens meer opslaat.
Ja, maar dat is een heel andere discussie.
Nee, maar daar komt omdat ik heb altijd wat langer nodig voor school.
Ja, je gaat nu een bruggetje maken.
Jij bent
een
journalist. Ja. Nu komt het bruggetje. Dus ik denk dat het altijd wel is geweest, dit soort dingen met vrouwen en het geroep en zo. Ja. Alleen nu ben je natuurlijk in zo'n raceweekend waar natuurlijk zoveel journalisten zijn en waar zoveel nieuwe verhalen geproduceerd moeten worden elke dag, dat er nu gehoor aan wordt gegeven. En dat was natuurlijk vroeger veel minder natuurlijk, want die zaten allemaal in het mediacenter en die kwamen niet buiten het circuit. Jij komt nu ook veel meer naar buiten. Jij loopt ook rond. Je bent ook aan het kijken naar verhalen. En dat is ook je job.
Ja, dus maar het komt nu natuurlijk meer naar buiten door social media en door het feit dat de Formule 1-leiding gelijk met een statement komt. En wat ik ook nog wel moet zeggen...
Dat vind ik eigenlijk ook wel zo. Maar die moeten wel met een statement komen. Omdat als ze dat niet doen direct, en het komt al naar buiten en ze zijn altijd te laat, dan hebben ze er niks aan gedaan. Dus weet je, het is ook want ze willen de gok niet nemen dat het weer stil, dat er niks wordt overgeschreven, niet wordt opgepakt. Nee. Ze moeten de gok nemen om wel iets te reageren. En daarbij, laten we heel eerlijk zijn, ik vind gewoon sowieso, voor mij zijn er altijd twee dingen heel belangrijk in het leven. Dat zijn gewoon de manieren. Ja, en dus je moet altijd zorgen dat je gewoon altijd, als je in een restaurant bent, dat je met respect naar een obo of naar een praat of wie dan ook aan de tafel. Maar ook gewoon natuurlijk naar vrouwen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Nee, ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat je kinderen en alle mensen om je heen ook meegeeft. En dan merk je gewoon dat die grens te vaak eroverheen gepasseerd wordt. En dat is gewoon niet oké.
Ja. Nee, maar
ik kan me daar heel erg aan irriteren.
Ja, en dat snap ik ook. Ik denk ook als je daar bent en je komt daar voor die race en je zit toevallig naast zo'n groepje. Want laat ik nogmaals zeggen, er zijn ook gewoon gezinnen en vaders met zonen. Het is ook niet altijd al die 50.000, 60.000 Nederlanders allemaal losgeslagen zijn. Dus het is maar een heel klein groepje. Dat is altijd goed om te benadrukken. En kijk, ik vind alleen wel, als je bijvoorbeeld dat gejuich bij die crash van Hamilton, dat kan natuurlijk niet. En dat is dan weer een reactie op vorige week. En dan merk je wel dat de Britse media, die natuurlijk zeer vertegenwoordigd is, daar heel veel over schrijft. Veel meer dan bijvoorbeeld een week daarvoor dat Verstappen wordt uitgejouwd. Dat is natuurlijk ook gewoon een feit. En als zondag, toen Hamilton derde werd, op het podium stond, werd hij eigenlijk toegejuicht. En dat is eigenlijk een heel positief ding. Dat soort dingen moet je ook benadrukken dan. En ik vond het wel goed dat Dominicali daar iets over zei. Want we zijn wel vaak geneigd, zeker in Engeland, om alleen maar het negatieve te benadrukken. Ik vind dat we in Nederland wel iets genuanceerder zijn wat dat betreft.
Dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat het even gelijk op gaat. Ik denk dat jij het relaxter in bent. Maar als ze in Nederland ook bloed ruiken, dan zijn het ook een stelletje haaien die erop afgaan. Je weet gewoon niet wat er is gebeurd. En ik vind het altijd zo moeilijk om daarover te oordelen. Misschien zijn er wel 5 mannen die zijn op pad geweest en die hebben ongelofelijke pleuriswijven thuis zitten. En die zijn een keer blij dat ze een keer gewoon lekker weg konden. En die zien 2 leuke frisse vrouwen. En dat is nog steeds niet oké, dat ze iets zeggen. Maar weet je, dus je weet gewoon niet. En misschien hebben ze wel veel te veel gedronken, dat ze niet eens meer weten wat ze gezegd hebben. En dachten die vrouwen dat ze niet gedronken hadden. Ja. Weet je, dus het is zo moeilijk.
Het is allemaal geen excuus, maar Max zei het wel goed van je kan het wel veroordelen en dit en dat. Alleen welk denkend mens weet toch dat het niet kan. Dus daar had hij het punt in.
Ja, gelijk in. Nou, ik sluit me aan bij Max. Verstandige woorden.
Nou, dat is zo fijn. Dan sluiten we ook hier bij de podcast al. Ik denk dat we daar ook niet te veel woorden meer aan vuil moeten maken. Want iedereen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen ook een geweldig raceweekend hebben gehad. Laten we dat ook vooral benadrukken. En Oostenrijk is denk ik een van de. Daarom is het ook altijd druk. Het is geweldig geregeld. En het is een geweldig circuit, geweldige omgeving. Dus ja, ik verwacht dat het volgend jaar weer een groot feest wordt daar.
Dankjewel, hè. Dankjewel allemaal.
Ja, wij zien elkaar in Paul Ricard, Chris.
Ja,
en dan zijn we die maandag nader weer met een podcast.
En ik hoop de mensen ook die via Play kijken, dat ze gaan kijken. Dat is leuk. Ja, kunnen ze me zien. Maar misschien vinden ze wel helemaal niet leuk als ik op televisie ben.
Nee, ik ben benieuwd in de kijkcijfers dan. Ja, maar goed, tot zover de reclame van Viaplay. Dit was de Telegraaf Formule 1 podcast. Chris, dank voor je tijd en tot de volgende keer.
Dankjewel. Ciao, ciao.
Doei.